Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van In mijn buik groeit een baby. Het is vandaag vrijdag, het is geen woensdag. Maar ik heb een extra aflevering voor je opgenomen. Een kleine Q&A, omdat we met meer dan 200 volgers zijn van deze podcast. Ja, ik vind dat echt niet normaal. Hartstikke leuk, dankjewel voor het volgen. En ik heb op mijn Instagram een kunsthoekje heb ik, nou ja, gevraagd of jullie vragen hebben voor deze aflevering. En die ga ik beantwoorden. De eerste twee gingen vooral over het geslacht. De eerste vraag is namelijk, wil je vooraf het geslacht weten en ga je dit ook delen met mensen die dicht bij je staan? Nou, zoals je hebt kunnen horen in de dagboekaflevering van vorige week woensdag, hebben we de 20 weken echo gehad en weten we inmiddels dus ook of het een jongen of een meisje is. We weten het gewoon al. En we moesten wel even een beetje nadenken over of we dit inderdaad wilden weten, want tegenwoordig weet je al zoveel en wordt echt alles gecheckt, alles bijgehouden. Dus ergens hadden we ook zoiets van, ja, het is ook wel leuk om het een verrassing te laten. Maar we waren gewoon ook te nieuwsgierig en we hadden het gewoon ook heel veel erover. Van, wat denk jij wat het is? En ja, ik weet niet, we dachten van, weet je, het is ook gewoon heel leuk. Het is ook weer een leuk punt in de zwangerschap om het te weten. Dus inmiddels weten we het. En we hebben het nog niet met mensen gedeeld. Althans, niet bewust, want echt, oh my god, het is zo moeilijk om je niet te verspreken. Zeg maar, het is makkelijker haast om een zwangerschap verborgen te houden, dus in die eerste periode dat je het niet mag zeggen, dan het geslacht. Want er gebeurt gewoon zoiets magisch als je eenmaal weet of het een jongen of een meisje is. Dan is het nog echter. Dan zie je gewoon je gezinnetje meer voor je. Ik weet niet, het gaat dan nog meer leven. En je moet dan dus de hele tijd het blijven zeggen of de baby of het kind. Dus er zijn wel al een paar mensen die het per ongeluk weten. Maar goed, ja. Weet je, het is voor ons allebei, het is niet een gigantisch geheim of dat we heel strikt het geheim willen houden. Totdat het geboren wordt. Dus ja, uiteindelijk willen we het delen met de mensen die dichtbij ons staan. Dat gaan we over een paar weken doen. We gaan niet helemaal zo'n hysterische gender reveal of zo, maar gewoon lekker een taartje en een koffietje. En dan is het ook gewoon leuk dat de ouders elkaar ontmoeten voor het eerst. Dus zijn ouders en mijn ouders. En gewoon gezellig met elkaar. En dan willen we het dus ook gaan vertellen. Dat is gewoon, ja, weer even een soort leuk momentje. En de volgende vraag was, heb je een voorkeur qua geslacht? Nee. Eigenlijk niet. Eigenlijk voordat ik zwanger was, wist ik al wat het zou worden. En natuurlijk denk je dan ergens wel van, ja, dat slaat nergens op. Het zal allemaal wel, waarom weet je dat zo zeker? Of dat ook echt zo uit is gekomen, dat vertel ik je nog. Want uiteindelijk zal ik ook wel in de podcast delen of het een jongen of een meisje is geworden. Ondanks dat ik het wist wat het zou worden, maakt het me niks uit. Dus ik had wel heel sterk een vermoeden. Maar ik kom uit een groot gezin met 5 kinderen. 2 broertjes, 2 zusjes. Allebei vind ik het echt even leuk. Het maakt me echt helemaal niks uit. En weet je, we hadden het er ook gewoon over van, wat zegt geslacht ook? Weet je, dat natuurlijk is er een soort verschil of zo. Of ga je het dan meer voor je zien? Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, je kan natuurlijk een heel meisjesachtig jongetje hebben. Of nou ja, misschien is dat dan niet per se meisjesachtig, maar een jongen die van bepaalde dingen houdt. En je kan ook een meisje hebben die misschien meer van jongensachtige dingen houdt. Weet je, dat uiteindelijk zie ik het meer zo. Van, het is gewoon een persoon dat gezond is. Dat is het allerbelangrijkste. Maar wat het precies is, dat maakt ons echt niet uit. De volgende vraag was: ben gewoon heel benieuwd, hoe was je jeugd en welke opleiding heb je gedaan? Hoe was mijn jeugd? Heb je even? Nee, ik vind het een hele leuke vraag, want ik snap dat als je dit luistert, dat je een beetje behoefte hebt aan een soort context of een beeld van wie ben ik eigenlijk. Nou, ik kom uit een samengesteld gezin. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 8 was en toen ik 10 was gingen we bij mijn stiefvader wonen. Ik ben opgegroeid in Amersfoort, of althans tot mijn 8e of tot mijn 10e woonde ik dus in Amersfoort. En toen gingen we bij mijn stiefvader wonen en dat was echt meer dan een uur rijden verderop. In Overijssel, op het platteland, op een boerderij. Geen boerenbedrijf overigens, maar op een boerderij. En ja, dat was natuurlijk heel erg wennen. En in het weekend ging ik altijd nog weer terug naar mijn vader in Amersfoort. Dus ik ging eigenlijk elk weekend heen en weer. En mijn vader is hertrouwd. Ik heb ook nog een stiefzusje van mijn stiefmoeder. En mijn jeugd, ja, als ik er zo over nadenk, het was één groot avontuur. Het was niet altijd makkelijk. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Maar laat ik het zo zeggen dat ik best wel mezelf altijd heel erg weggecijferd heb of zo, omwille van de sfeer of de rust bewaken of wat dan ook. Ik denk dat iedereen gewoon in dit hele samengestelde gezin en dit soort complexe, deze complexe constructie waarin de contacten ook niet altijd even soepel verliepen, dat iedereen op zijn of haar manier daar, nou ja, last van heeft gehad, is misschien een beetje een groot woord, maar voor de een was het. Ja, het was een grote uitdaging en de een heeft daar wat meer van gevoeld dan de ander. Ik ben toen ik 18 was uit huis gegaan. Toen woonde ik eerst, ben ik in Amersfoort op kamers gegaan en daarna verhuisde ik naar Utrecht. Ik had heel veel opleidingen, was ik gestart. Ik wilde vroeger eigenlijk altijd journalist worden, want ja, wat ik nog steeds heel leuk vind, namelijk filmpjes maken, dingen opnemen, dingen onderzoeken, bevragen. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig en ik wil altijd weten waarom zijn de dingen zoals ze zijn. Daarom hou ik ook heel erg van geschiedenis. En vroeger wilde ik altijd journalist worden, maar ik hield ook heel erg van mode. Ik maakte bijvoorbeeld ook mijn eigen galajurk en nou ja, volgde alle fashion shows en alle merken en ja, dat was gewoon helemaal mijn ding. Dus eigenlijk was ik al vrij jong met heel veel verschillende dingen bezig. En ik wist daardoor ook nooit zo goed wat ik dan moest kiezen qua opleiding. Maar ik wilde gewoon journalist worden, want ik dacht, ja, dat is natuurlijk heel breed. En dan kun je over alles schrijven wat je interessant vindt. En toen was ik afgewezen voor de opleiding journalistiek, want dat wa er waren toen heel veel inschrijvingen. En nou ja, dat was hem niet geworden. Toen. Ja, wat heb ik allemaal gedaan? Heb ik allemaal verschillende dingen gedaan. Ik ben toen leraaropleiding geschiedenis gaan doen. Dat ik dacht, nou ja, misschien kan ik daar uiteindelijk dan de journalistiek mee in. Maar ik ben daarmee gestopt. Media en communicatie heb ik gedaan, ben ik toen mee gestopt. Toen ging ik MBO, een modeopleiding doen. Toen dacht ik, nou, dan wil ik wat meer een praktische kant op. Ben ik ook mee gestopt. Ja, het is echt heel heftig. Maar eigenlijk was ik gewoon. Als ik op mezelf terugkijk in die periode, ik was zo alleen en aan het zwemmen en aan het zoeken en ik wist het allemaal niet en ik voelde me gewoon heel erg onbegrepen en ik ging maar gewoon van alles proberen. En tegelijk was ik er ook mentaal gewoon een soort van niet aan toe om aan mijn toekomst te werken. Dus ik had dan zat ik op zo'n opleiding en al die opleidingen waren best wel heel interessant, maar eigenlijk was ik gewoon er niet aan toe om te studeren. Ik had gewoon hele andere dingen te doen. En nou, toen besloot ik te gaan werken in kledingwinkels. Dat was echt wel heel leuk in zo'n team. En nou ja, ik kwam er ook wel een beetje achter van dat werken in die winkels was leuk, omdat er leuke mensen werkten. Maar toen ik heb voor Tommy Hilfiger gewerkt, voor G-Star, voor Heaven's Playground. Dat bestaat volgens mij al niet meer. America Today. En toen op een gegeven moment, toen zei zo'n winkelmanager van joh, is dit wel echt helemaal jouw ding? Is het niet wat om weer gewoon naar school te gaan en om dat gewoon weer een beetje op te pakken. En toen dacht ik, ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Ik voelde me toen ook niet zo gelukkig met dat echt dat verkopen en zo targets halen. En ja, ik dacht van, weet je, de mens waarmee ik werkte vond ik heel leuk. Maar aan zich, de retail, was ik een beetje op uitgekeken. En toen dacht ik, ja, wat vond ik vroeger altijd leuk om te doen? En toen dacht ik, ja, vroeger wilde ik altijd juf worden. En de pabo en leerkracht zijn. Ik dacht, nou, dat is ook veelzijdig. Daar werk je ook met veel mensen. Je kan je creativiteit inzetten. Geen dag is hetzelfde. En ik vond kinderen gewoon sowieso altijd heel leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen. En toen heb ik ook tegen mezelf gezegd van, wat er ook gebeurt, ik ga deze opleiding afmaken. Dat is gewoon mijn doel. En toen halverwege die opleiding kreeg ik gigantische last van een sociale angststoornis, maar echt met hele zware paniekaanvallen, dissociatie, gewoon wegrennen, huilend uit het lokaal. Nou ja, ik dacht echt van, ik wist toen helemaal niet dat zoiets bestond als een angststoornis en ik was helemaal niet met persoonlijke ontwikkeling bezig. Nou goed, dus ik ben gewoon naar de huisarts gegaan en ik zei van, ja, ik denk dat ik aan het doordraaien ben. Toen, nou ja, gingen we het hebben over mijn klachten en zo. En toen zei hij, nou, volgens mij heb jij een angststoornis. En toen werd ik doorverwezen naar een psycholoog. Nou, toen kwam ik er ook steeds meer achter dat eigenlijk wat ik vroeger allemaal heb meegemaakt, dat ik dat nog steeds wel heel erg bij me meedroeg. En een beetje aan het wegstoppen was. Dat ik ook bepaalde overtuigingen had over mezelf, waar ik gewoon heel angstig door werd en waardoor mijn lichaam, gewoon mijn hele zijn, eigenlijk altijd best wel heel alert, verkrampt en angstig was. Ik voelde me gewoon eigenlijk helemaal niet veilig. En ja, dat was eigenlijk een beetje het begin van heling, persoonlijke ontwikkeling, mezelf durven zijn en voor het eerst dus een beetje gaan ervaren die rust in mezelf, die stevigheid. Ik ben toen, dat is echt veel later hoor, maar ik ben ook helemaal gestopt met drinken. Wat ik dronk ieder weekend, dat was voor mij echt een soort uitlaatklep en een manier om die onzekerheid ook een beetje te dempen. En dat deed ik natuurlijk niet bewust van, oh, ik voel me zo onzeker, ik ga drinken. Het was natuurlijk allemaal onder het mom van gezellig en la-di-la-di-la. Maar toen ik ermee stopte, kwam ik er wel achter dat het wat dieper zat. En toen ben ik pakje fris begonnen, omdat dat stoppen met drinken me zo beviel. Maar dat ik ook zag van, oh, het is zo lekker, ook al drink je elk weekend. Wat eigenlijk, wat nu achteraf, dat ik denk, ja, dat was echt gigantisch veel eigenlijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat doen en ook prima. Maar ook veel mensen die daarmee struggelen of die eigenlijk ook zouden willen stoppen en dat dat niet helemaal lukt. Nou, en die groep, ik noem het een beetje de gevoelige levensgenieters, die coach ik. Nu ik zwanger ben, is dat even op een lager pitje. Want ik werk ook nog steeds lekker in het onderwijs. Dat doe ik denk ik al 7 of 8 jaar en dat is ook gewoon hartstikke leuk. En inmiddels ben ik 36 en ben ik er gewoon achter van, ik vind gewoon heel veel verschillende dingen doen leuk. Ik ben inderdaad niet iemand die fulltime het ene moet doen of fulltime het andere. Ik word er heel gelukkig van dat ik en mijn eigen onderneming heb, dat ik mijn creatieve dingetjes heb, dat ik, nou ja, dit soort dingen doe. Dus mijn leven vastleggen, een podcast maken, wat eigenlijk weer heel erg raakt aan dat journalistieke en onderzoekend zijn, nieuwsgierig zijn. Dus uiteindelijk ben ik er gewoon achter gekomen dat door het op mijn eigen manier te doen, dat dat het beste werkt. Ook al hebben mensen heel vaak tegen mij gezegd van, kies nou gewoon één ding, focus nou op één ding. Maar daar word ik juist heel ongelukkig van. Ik krijg heel veel energie van verschillende dingen doen. En ik denk dat ik daarom ook nu dat fulltime voor de klas staan best wel pittig vind. Niet in de zin van overspannenheid, maar meer in de zin van, voor mijn systeem is dat, ja, een bepaald soort van saai of niet inspirerend. En dat heeft helemaal niks met mijn werk te maken, want dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik ga gewoon heel erg goed op verschillende dingen doen. Nou, dit was even een gigantische zijpad. Maar ja, ik dacht al toen ik deze vraag las van, oh ja, hoe ga ik dit heel kort vertellen? Maar dit is even over mijn jeugd en welke opleiding ik heb gedaan. Later trouwens, toen ik dus pakje fris, toen ik dat coachen wat serieuzer deed, toen dacht ik van, oh ja, ik wil ook wel wat papieren halen. Ik heb dus een 2-jarige HBO-opleiding holistisch therapeut gedaan. toen aanvullend een jaar lang een training, trauma-informed training bij Nikki Notenboom. En ik heb een half jaar de IFS Circle gedaan aan het IFS Instituut in Amerika. Dat was online. Dus ik heb nog wel later een beetje zo wat trainingen en opleidingen gedaan voor wat ik bij Pakje Fris doe. Ja, dus dat. Dan de laatste vraag, en dat vond ik ook een hele mooie. Ervaar je overweldiging en hoe ga je daarmee om? Ja, ik ervaar overweldiging in dit hele proces. Ik zag ook, foto's te kijken van mezelf van vorig jaar. Dat vind ik dan leuk. Dan ben ik in een soort sentimentele bui en dan ga ik allemaal stories kijken van vorig jaar die ik heb gemaakt. En dan zie ik mezelf en dan denk ik echt, oh my god, hey, je moest eens weten hoe jij er een jaar later bij zou zitten. Dat ik gewoon denk van vorig jaar juni, we zitten nu eind juni. Ik had geen idee. Ik had alleen heel erg die kinderwens. En dat het daten gewoon niet echt wilde. Dat ik er ook weinig vertrouwen in had. En dat het best wel een struggle was of zo. Maar ik weet niet, gewoon, ja, dat als je mij dit toen had verteld, dat ik er zo bij zou zitten. Gewoon nu met een dikke buik, met een baby in mijn buik. Echt, ik vind het nog steeds zo bizar. En dat is zeker overweldigend. Ja, wat ik ook in een podcast van woensdag zei. Weet je, ook als je het wel plant, is dit een heel overweldigend proces. Maar voor ons allebei, weet je, het is in één keer staat onze hele wereld op zijn kop. En eigenlijk op een hele mooie manier. Want we hebben allebei een soort groter doel. Het is, hoe zeg je dat? Het is groter dan onszelf. En dat geeft ergens ook een soort rust. Dat je denkt van oké, dat is nu even het belangrijkste. Maar het is inderdaad ook heel intens en heel overweldigend. Vooral denk ik ook het eerste trimester. Omdat we toen gewoon echt zaten van ja, wat de F gaan we doen? En nog steeds, ja, vooral ook door die hormonen. De ene dag ben ik on top of the world. En de andere dag denk ik, oh mijn god, hoe gaan we dit allemaal doen? En dat ik soms het ook moeilijk vind van, ja, je kent elkaar nog niet door en door. Dat maakt het ook spannend. Weet je, het is niet dat je een soort onvoorwaardelijk op elkaar kan bouwen, omdat je elkaar gewoon mega goed kent. En dat gevoel is er wel, dat we onvoorwaardelijk op elkaar kunnen bouwen. En we zijn er ook voor de volle 100% voor elkaar. Daar hebben we ook voor gekozen. Maar toch. En als ik dan bedenk van, jeetje, die lijst, alles wat we moeten doen en dat samenwonen en het dit en het dat. Nou, hoe ga ik ermee om? Ik heb gewoon heel erg geluk en weet je, natuurlijk, het is gewoon, ik wil gewoon ook een beetje een normaal beeld creëren. Het is niet dat het helemaal in de gloria is en dat hij de meest perfecte man op aarde is en dat ik de meest perfecte vriendin op aarde ben, want dat zijn we allebei niet. Maar ik ben wel echt mega, mega, mega dankbaar hoe hij mij helpt en de rust die hij heeft. Dat was echt al vanaf moment 1. Dat hij gewoon ook al zei van, weet je, het komt goed, we gaan dit gewoon doen. En natuurlijk is hij ook heel bang geweest en zo en vond hij het ook spannend. Maar daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Dat ik denk, ja, als ik hem niet had gehad, dan was het zoveel moeilijker geweest. Dus ook in dat hele proces van het samenwonen en zo en het appartement gewoon leuk een beetje op orde maken, is hij ook gewoon heel erg een soort praktisch van, oké, nou, ik kom dan even langs, dan gaan we even die auto huren en dan kunnen we even die spullen op gaan halen. Weet je wel, echt een soort, ja, heel fijn, praktisch. En dat neemt bij mij ook wel wat onrust weg. En ik denk, ja, weet je, ik vind dat zo moeilijk om te zeggen, maar ik denk ook wel dat ik op een punt in mijn leven ben waarin ik dit ook goed kan omgaan met het feit dat je leven in één keer weer compleet op zijn kop staat. Ik weet niet of ik dat inderdaad 5 jaar geleden of zo ook had gekund. Dus ik ben wel ook op een moment in mijn leven dat ik heel veel over mezelf heb geleerd. Dat ik stevigheid voel in mezelf. Dat ik in contact sta met, noem het intuïtie of noem het, nou ja, wat je, hoe je het ook wil noemen. Maar dat ik gewoon heel sterk van binnen voel wat er ook gebeurt. Het komt goed. Het is nou eenmaal wat het is. En dat ik natuurlijk ook heel erg het wonderlijke eraan voel. Van hoe mooi eigenlijk dat wij dit nu zo mogen meemaken. Dat ik heel erg dankbaar ben hoe we het samen doen. Ja, ik denk dus dat het echt wel meehelpt dat ik ook vanuit dat delen werk. En ook vanuit dat IFS. Dat ik de meest urgente delen of de delen die normaal in mijn leven het meest angstig zijn of onzeker of heel bepalend voor mijn systeem en voor onrust in mijn systeem, dat ik die delen heel goed ken. En dat ik dus niet zo snel meer schiet in piekeren of angsten of wat dan ook. Ik denk dat dat heel erg meehelpt. En misschien ook gewoon de hormonen hoor. Dat ik ook wel een soort van heel erg in contact sta met mijn gevoel. Heel erg stevig sta. Nou ja, wat ik zei, de ene dag is het makkelijker dan de andere. Maar er is toch altijd een beetje een soort van basis van vertrouwen wat ik de hele tijd voel. En dat helpt gewoon heel erg mee. Dat is gewoon heel fijn. Ja. Oké, dit was het dan, de extra Q&A aflevering. Dankjewel voor het insturen van de vragen. Ik vond het heel leuk om even zo'n andere soort aflevering te maken, waarin ik een beetje het idee heb dat ik echt met jullie praat. In plaats van mijn dagboeken waarin ik ja, gewoon meer vertel hoe de week was geweest, die ik nog steeds ook heel leuk vind. Dankjewel voor het luisteren. En vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Dan komt woensdag weer een nieuwe aflevering online van week 21. En dan hoor ik je dan weer. Oké, doei doei!